Ik wil met jullie gaan lezen vanuit het evangelie van Lucas. En het thema van vandaag, dat is vissen in overvloed. Vissen in overvloed. Ik zal er daar wat meer over gaan zeggen. Ik heb heel lang gedacht, moet ik dit nou het thema laten zijn? Want dat kun je alle kanten uitleggen. Je kunt de nadruk leggen op vissen als werkwoord en je kunt het als zelfstandig naamwoord. En je kunt zelfs op overvloed nog nadruk gaan leggen. Ik denk, nou, oké, dat komt. Lucas hoofdstuk 5, de wonderbare visvangst. Ik begin iets eerder bij vers 42 van hoofdstuk 4. Toen het dag geworden was, ging hij, dat is Jezus, naar buiten en hij begaf zich naar een eenzame plaats. En de menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, omdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genesaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en ze spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was. En hij vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon die zei, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat hij dat gedaan had, of nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hem moesten komen helpen. En die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus die zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Het zijn deze woorden die ik juist voor vandaag tegenkwam. Ik moest denken, oké, wat voor dienst vieren we? Wat hebben we met elkaar? Wat voor samenkomst? We hebben aan de ene kant Jaco, die nu al gaat staan. Nog niet, even wachten. Oké, even zwaaien. Ja. We hebben aan de ene kant Jaco, die wordt bevestigd als oudste, waar we heel blij en dankbaar om zijn. Hij wordt bevestigd als oudste voor zending en evangelisatie. Aan de andere kant hebben we avondmaalsdienst. En vieren met elkaar het avondmaal en mogen we vieren en gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarnaast zijn we gewoon met elkaar samen en mogen met elkaar vieren wie Jezus is en wat God heeft gedaan in ons leven. Dus je denkt met elkaar, oké, hoe geven we dit vorm en waar heb ik het dan over? En ik kwam elke keer bij dit stukje uit. Namelijk het stukje dat Jezus aan het meer van Genesaret, wij kennen dat ook wel als het meer van Tiberias, in het noorden van Israël is. En daar leeft hij die eerste periode van de eerste jaren. Leeft hij daar en wandelt hij ook daar en gaat zijn bediening ook beginnen. Daar roept hij ook als eerste de discipelen die hij tegenkomt. En wat je ziet is op het moment dat Jezus begint met zijn bediening, begint hij te spreken en je leest eigenlijk overal dat wanneer Jezus gaat spreken, dat hij spreekt met zo'n autoriteit en met zo'n inhoud, geleid door de Heilige Geest, dat mensen aan hangen en ze ervaren dat datgene wat hij zegt anders is dan de manier waarop fariseeën en schriftgeleerden dat aan het uitleggen zijn. Ze voelen, ze ervaren, ze proeven de volmacht, de autoriteit die Jezus heeft gekregen om namens God, namens zijn hemelse Vader, dit te mogen gaan brengen en dit uit te leggen. Zodat wanneer hij spreekt, harten worden aangeraakt en mensen een glimp mogen zien van de grootheid van God. En het doel van God met jouw leven. Ik geloof echt wanneer het evangelie zo klinkt, dat we wanneer we God daardoor heen horen en de Heilige Geest dat als het ware in jouw hart gaat brengen, dat je dan iets zult gaan ervaren van de roeping van God voor jouw leven. En we hebben allemaal een roeping op ons leven. Het is niet alleen maar de roeping om voorganger of oudste of wat dan ook te worden. We hebben allemaal een roeping omdat God met ons allemaal een plan heeft. Of misschien mag ik het anders zeggen. God heeft een heel groot plan met heel de schepping. En jij en ik nemen daar een plekje in dat grote plan. Dus als we spreken over Gods plan met jouw leven, dan staat niet jouw en mijn leven centraal, maar dan staat het plan van God centraal. En wij nemen daar een plaats in. En het is maar een heel klein plekje. Voor ons voelt het heel groot, maar als je het beschouwt over alles wat er gebeurt in dit heelal en de grootheid van God, is het eigenlijk maar weer heel klein. Maar het hele kleine in het koninkrijk van God is juist altijd heel belangrijk. Dus denk er ook niet te min over. En de eerste roeping waarvan gesproken wordt in de Bijbel, waarvan we mogen weten dat dit is wat God voor jou en mijn leven heeft weggelegd, dat staat in 1 Korinthe 1, vers 9. Namelijk, wij zijn met elkaar, allemaal stuk voor stuk, geroepen tot gemeenschap met de Zoon van God, met Jezus Christus. Dat is onze eerste algemene roeping. Daarvoor zijn wij geroepen. Wij zijn geroepen om te leven in een hele intieme omgang met Jezus, zodat wanneer wij met Jezus wandelen en met Jezus leven, dat wij vanuit die roeping, vanuit het in Hem zijn, de dingen mogen gaan doen die we mogen doen zoals Hij dat graag wil. En wat Hij dan wil, dat heeft Hij voorgedaan, voorgeleefd. Dat heeft Hij laten zien aan de mensen in die tijd. Dat heeft Hij uitgelegd, maar dat heeft Hij ook verder zelf gedaan. En daarna heeft Hij de weg bereid, zodat anderen na Hem dat verder kunnen gaan doen onder leiding van Zijn Geest. Dat is zo belangrijk dat we dat onthouden. Dat Hij alles eerst heeft gedaan. Het fundament waarop wij staan is Jezus Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het echte fundament waarop wij mogen staan. Daarom mogen wij zijn wie we zijn. Daarom mogen wij doen wat we doen. Het draait allemaal om Jezus. Altijd. En waarom? Omdat Jezus de weg is naar de Vader. Hij is de enige weg naar de Vader toe. Als je in Hem gelooft, kom je op de plaats waar je mag zijn, namelijk aan het hart van de Vader. En de andere persoon van de Godheid, de Heilige Geest, is uitgestort op een ieder die gelooft. Daarom is Jezus ook daarvoor weer de sleutel om ook de Heilige Geest te mogen ontvangen en van daaruit te mogen leven door de Geest. En als we dat beseffen, dat is wat Jezus heeft voorgedaan, maar ook waarvoor Hij daarna een ieder uitzendt om datzelfde te gaan doen, dan kunnen we iets gaan begrijpen van het belang van de opdracht die op jou en mijn leven is. Om vanuit de intimiteit die wij mogen hebben met Jezus, te leven aan het hart van de Vader en geleid te worden door de Geest, zodat de boodschap van het evangelie verder wordt gebracht. Welk evangelie? Wat betekent evangelie eigenlijk? Goede boodschap. Oké. Dus we gaan een goede boodschap brengen. Hoor je dat het woordje evangelisatie daarin zit? Evangelisatie heeft hiermee te maken, namelijk de goede boodschap brengen. Bij ons is er in onze geschiedenis, in de kerk, is er een soort, hoe zeg je dat? Misverstand ontstaan over twee woorden, namelijk het woord zending en het woord evangelisatie. Jacco, jij bent straks oudste zending en evangelisatie. We hebben dat bewust maar zo genoemd, maar ergens zit daar een discrepantie in. Waarom? Omdat zending betekent dat je gezonden bent. Maar waar ben je naartoe gezonden? Wat zeg je? Maar waar ben je naartoe gezonden? Overal waar jij komt. Of dat nou dichtbij is of ver weg is.
Maar zending heeft in onze woorden vaak de klank gekregen. Oh, dan moet je ver weg. En evangelisatie, dat doen we dan dichtbij. Dat is een beetje wat het geworden is. Maar zending betekent zowel je bent gezonden dichtbij als ver weg om de evangelie, het evangelie te brengen, om evangelisatie te doen, om de goede boodschap te brengen. De boodschap die Jezus al uitlegde en waartoe hij zei, en ga jij dat nu ook vertellen. Welk evangelie mogen wij brengen? Het evangelie van
Jezus Christus.
Het Koninkrijk. Dankjewel. Heilige Geest, altijd goed. Ja. Luister, kijk eens wat er staat in 4 vers 42. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden van het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen. Het evangelie van het Koninkrijk van God. Later in Matthäus, als het gaat over het einde van de tijden, dan zegt Jezus telkens, als je leest of als je hoort, er zijn oorlogen en er zijn geruchten van oorlogen en volk zal opstaan tegen volk. Dat gaat allemaal gebeuren, maar dan is het einde nog niet. En vervolgens zul je ook horen dat er valse profeten en vooral valse christenen komen, maar dan is het einde nog niet. Maar er komt ook een moment dat alle volken het evangelie van het koninkrijk in hun eigen taal zullen horen en dan zal het einde gekomen zijn. En daar ligt het punt. Wij zijn gestuurd, geroepen om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk van de hemelen wordt het ook wel genoemd. Dat is het evangelie wat we mogen brengen. En natuurlijk heb je gelijk als het gaat over, dit is het evangelie van Jezus Christus. Omdat Jezus de koning is. Omdat Jezus de toegang is tot dat koninkrijk. Omdat hij degene is door wie wij binnen mogen gaan en burgers mogen zijn van een hemels koninkrijk. En dat is het hele punt. Iedereen is een burger, dan wel van het hemelse koninkrijk, dan wel van het rijk van de duisternis. Maar ergens hoor je bij. En het is Jezus' bedoeling geweest om de weg naar het koninkrijk van God weer open te maken, zodat je A, kunt gaan begrijpen wat houdt het koninkrijk van God in, en B, dat je door hem binnen kunt gaan en dat je een burger wordt van een hemels koninkrijk. Terwijl je hier leeft, ben je burger van een koninkrijk daar. Dat is de evangelie wat we mogen brengen. En waarom is dat onderscheid nou gekomen, het evangelie van Jezus Christus en het evangelie van het koninkrijk? Nou, dat is gekomen omdat door theologie het koninkrijk van God en de komst van het koninkrijk in de toekomst is gelegd. En het evangelie van Jezus als redding, dat is nu, want dat heeft hij in het verleden gedaan. Maar het koninkrijk van God is al hier. Het is in jou, het is in mij, het is in ons midden. En tegelijkertijd is het nog niet voluit over heel de schepping. Dat gaat nog komen. Het is al hier, maar toch nog niet helemaal. Snap je dat? En dus is het zo belangrijk dat we beseffen dat als wij geloven in Jezus en burgers zijn van een hemels koninkrijk, dat wij in de geest in dat koninkrijk zijn, maar dat het koninkrijk ook door de geest in ons is, omdat de koning in ons woont. En overal waar wij zijn, is de koning. En overal waar jij bent, is ook het koninkrijk. Verkondig daarom het koninkrijk. Niet alleen maar in woorden, maar ook in wat je doet. In de manier waarop je spreekt tot andere mensen. In de manier hoe je bent naar andere mensen toe. Maar ook in de manier waarop je bidt voor andere mensen. Als ze gebed nodig hebben. Bid het gebed in de autoriteit van de koning. Omdat hij degene is. Die het scharnierpunt is tussen alles wie we zijn en mogen zijn. En datgene wie we waren. Petrus moest dat hier nog leren. Jezus begon zijn bediening. Maar Jezus wist al, hij was een rabbi naar aardse begrippen. Hij was een leraar. En in die tijd was het gewoon dat je al mensen riep en meenam, zodat je hen kon gaan leren wat de meester zelf deed. Dat zij dat ook konden gaan doen. Zodat wanneer de meester er niet meer was of het niet meer kon, dan konden zijn leerlingen het doorzetten. En konden zij precies datgene gaan doen en zeggen wat de meester had gezegd en geleerd. En zij gaan ook weer discipelen maken, zodat eigenlijk zo'n rabbi zijn leven uitstortte in de mensen om hem heen, zodat zij weer verder konden gaan. Dat is een cultuur van discipelschap. Dat is wat nog steeds is. Dat is nog steeds de opdracht die Jezus ook gaf. Ga in heel de wereld en maak al de volken tot mijn... Ja, en niet tot mijn kerkleden. Discipelen. Meenemen. Leren in de praktijk. Hoe doe je dit nu? Wat spreek je? Wat doe je? Neusstoten. Opstaan. Verder gaan. Kroontje recht. Dat is wat we mogen doen. Steeds weer stappen zetten om te gaan leren wandelen zoals Jezus wandelde. In nederigheid en zachtmoedigheid. Maar altijd gericht op de glorie van God. Altijd gericht op het koninkrijk van God. En dit is wat Jezus zei. Hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk van God. En hij moest dat ook in andere plekken gaan doen, want daarvoor was hij uitgezonden. En de mensen luisterden en kwamen naar hem toe. En Jezus die stond op een bepaald moment bij het meer van Tiberias, het meer van Genezaret. En hij stond daar aan de waterkant en de mensen dromden als het ware naar hem toe. Want ze wilden hem horen, ze wilden hem zien. Ze wilden kijken wat er gebeurde. En Jezus had zoiets, dit gaat niet goed, want dadelijk val ik in het water. Dus hij zag twee boten. En een van die boten was onder andere van Simon. Simon die later ook bekend wordt als Petrus. Simon Petrus. En hij stapt in die boot en hij zegt, vind je het goed dat we even een stukje het water op gaan? En dan gaan ze een stukje het water op. En dan gaat Jezus vanaf het water, gaat hij de mensen leren over het koninkrijk van God. Hij had gezien dat Petrus en de anderen die daarbij waren, Johannes en Jacobus worden later ook nog genoemd, dat ze bezig waren om hun netten te spoelen. Ze waren hun net aan het schoonmaken, ze hadden gevist die nacht. Verder staat er niets over. Maar op dat moment dat Jezus zijn boodschap heeft verteld aan de mensen, kijkt hij naar Petrus en zegt hij tegen Petrus, Petrus, en dat zal zo ongeveer het middaguur al geweest zijn, Petrus, laten wij naar dieper water gaan en gooi daar je netten maar uit. Hij wist dat ze nog niets gevangen hadden. En Petrus, een visserman in hart en nieren, die dus echt heel goed weet wat je moet doen. En die ook weet dat je als het warm is, niet meer op de dag, je netten moet gaan uitgooien in het diepste deel van het meer. Omdat de vissen dan heel diep gaan zitten en dan kom je met je net niet bij. En Petrus zegt, hier, we hebben de hele nacht al gevist. Hij zegt, meester, zegt hij, meester. Eigenlijk is dat voor het Hebreeuws rabbi. Rabbi, als u het zegt, dan zal ik het doen. En op dat moment vaart hij naar het diepe stuk en gooit hij het net nog maar een keer uit. Er staat niet bij of het in geloof is. Ik denk het wel, want er was iets aan Jezus waardoor hij het deed. Anders had hij het niet gedaan. Maar hij deed het in gehoorzaamheid in ieder geval. Hij gooit het net uit. En op dat moment dat hij het net uitgooit, komt er zoveel vis in dat zij het niet meer binnen kunnen halen en de netten dreigden te scheuren. En hij roept de anderen erbij, die tweede boot, en zegt, kom, help ons. En vervolgens halen ze met elkaar al die vis binnen. Overvloed van vis. Zoveel dat zelfs twee boten zo vol zijn dat ze bijna gaan zinken. Zoveel vis. En ze gaan naar de kant. En op dat moment zegt Petrus iets heel raars. Eigenlijk is het heel, ik vind, als je het leest, lijkt het een beetje overdreven reactie. Ik bedoel, Jezus wandelt daar, rabbi, geeft onderwijs, mooi. En dan zegt Jezus ook nog een keer tegen een visser, midden op de dag, ga dan maar vissen daar en daar heb je net uit. Dan komt er zoveel vis. En dan zegt Petrus het volgende in vers 8. Hij viel neer voor de knieën van Jezus en hij zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Een beetje overdreven reactie lijkt dat. Maar als je leest wat daar staat en je vergelijkt dat met wat al eerder in de Bijbel ooit stond, in het Oude Testament, als bijvoorbeeld Jesaja een ontmoeting krijgt met God, als Jeremia een ontmoeting krijgt met God, dan zie je dezelfde soort reactie. Wat hier eigenlijk gebeurt, is dat doordat Jezus in zijn leven binnenkwam, in de omstandigheid van zijn leven, in gewoon ook het werk wat Petrus deed, en daarin kwam hij en zei, joh, Petrus, doe nou maar gewoon wat ik je zeg. En op dat moment dat Petrus dat dan doet in gehoorzaamheid, tegen alle logica in, op dat moment beseft Petrus dat als die vissen binnenkomen, dan ervaart hij iets van de overweldigende aanwezigheid van God zelf. En daarom valt hij op zijn knieën. En zegt hij, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want de heiligheid van God en de zonde van de mens, dat kan niet samen. En op dat moment dat dat gebeurt, op dat moment krijgt hij de belofte en krijgt hij ook zijn roeping. En dan zegt Dan zegt Jezus tegen Petrus: wees niet bevreesd, wees niet bang. Want van nu af aan zul je mensen vangen. Van nu af aan zul je mensen vangen. Dit is de roeping die Petrus krijgt op een moment dat hij met zijn werk bezig was. En vervolgens in gastvrijheid Jezus ontvangt in zijn boot. Waardoor Jezus de boodschap vertelt naar de mensen toe. Waardoor vervolgens hij gehoorzaam is aan Jezus tegen alle menselijke logica in om maar te doen wat Jezus vraagt. En dan gaat hij het meer op en dan werpt hij het net uit. En dan komt er zoveel vis binnen dat hij beseft, dit is iets wat ik niet van mijzelf kan. En hij ervaart op dat moment de overweldigende aanwezigheid van God zelf. En dan ontvangt hij zijn roeping. Je zult mensen gaan vangen. Wat ik je nu heb laten zien, Petrus, in jouw natuurlijke wereld zul je op een bovennatuurlijke manier ook gaan doen voor mijn koninkrijk. Wat ik op een vleeselijke manier laat zien in jouw wereld, zul je op een geestelijke manier gaan doen voor het geestelijke koninkrijk. Je zult mensen gaan vangen. Je zult ze binnen gaan brengen als een oogst, als een opbrengst die bestemd is voor God zelf. Want je beseft wie jij bent, maar je beseft ook wie God is. Ik geloof wanneer wij allemaal in onze roeping wandelen en in de intimiteit met Jezus leven. En dat wij als het ware Jezus uitnodigen om in ons dagelijks bestaan binnen te komen. In jouw werk, in jouw huishouden. Daar waar jij eigenlijk wel weet hoe het werkt. En Jezus zegt op dat moment tegen jou iets wat totaal ingaat tegen jouw logica. Stop dan met het vasthouden van jouw logica en wees gehoorzaam aan Jezus. Want als je gehoorzaam bent aan Jezus, dan zal er een massa mensen binnen gaan komen. En krijg je die bijzondere roeping op jouw leven die God voor jou bedoeld heeft in het grote stuk van zijn lichaam. Wij zijn allemaal geroepen om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Wij zijn allemaal geroepen om dat zichtbaar en merkbaar te maken. Op de plaats waar jij bent of waar God je naartoe stuurt. Maar één ding mogen we altijd onthouden en moeten onthouden. Wat we ook doen, het is een roeping van God. Het is een werk van God. En hij zal het door jou heen, wil hij dat doen, omdat Jezus door zijn geest in jou woont. Door jou heen mag het evangelie klinken. Door jou heen klinkt het evangelie van het koninkrijk, maar door jou heen wordt ook de koning zichtbaar. En soms heb je dan mensen die verder weggaan. Soms heb je mensen aan wie je kunt zien dat ze een grotere bediening hebben. En anderen hebben een wat meer bescheiden bediening. Maar alles is belangrijk voor God. Als je maar wandelt in jouw bestemming. Een van de mensen die bekend stond als iemand die zo gepassioneerd was. En zo vol vuur was om het koninkrijk van God te verkondigen. Om Jezus te brengen naar de mensen toe. Was een man die A.B. Simpson heette. Wie heeft wel eens van A.B. Simpson gehoord? Mag ik even tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ongeveer een stuk of 15 tot 20 mensen. A.B. Simpson, lieve mensen, was degene, de grondlegger van wat wij nu KAMA noemen. Christian and Missionary Alliance. Hij was degene die begon met het feit, en dat was KAMA uiteindelijk, dat Jezus verkondigd moest worden. Dat er overal in deze wereld kerken moesten zijn waar Jezus Heer was, waar Hij was en waar mensen konden komen. Hij is ook degene dus die aan de wieg ligt van het ontstaan van deze gemeente. Niet persoonlijk, maar als een vrucht van zijn werk daardoor heen. Daarom heten wij KAMA, Evangelische Gemeente, Parousia Gouda. Wij korten dat altijd af naar Parousia Gouda. Maar we zijn een KAMA-gemeente. En KAMA betekent, wij zijn gericht op zending. Wij zijn gericht op missie. Wij willen mensen bereiken met het evangelie. En dat kan op de manier van, nou, we gaan uit en we gaan ergens verkondigen. En we gaan bij wijze van spreken midden in de stad staan en we gaan beginnen te spreken over het koninkrijk. Maar dat kan ook, en dat gebeurt veel meer, dat je ergens bent en dat je vervolgens gewoon uitleeft wie Jezus is en dan gaat vertellen aan de intieme met wie jij een band opbouwt hoe hij is en wie hij is en dat ze hun leven kunnen geven ook aan Jezus. Vaak vanuit relatie. En soms ga je verder weg en ga je bouwen. En ga je bouwen in een dorp of in een stad. Zending tegenwoordig is veel minder gaan staan op een zeepkistje. Want daar zijn mensen vaak dan een beetje bang voor. Ik ben geen evangelist. Nee, maar je bent wel iemand die de koning in je meedraagt. En die een boodschap voor deze wereld heeft. En er mag zijn. En je kunt bidden voor de mensen. En je kunt liefde laten zien aan de mensen. En vervolgens kun je het aan mensen gaan uitleggen. Het is dit stuk wat zo belangrijk is voor onze gemeente. Het heeft mij dan ook een beetje verbaasd dat de enige overgebleven oudste post die er nog was, de post voor zending en evangelisatie was. Ik dacht, Heer, hoe zit dit nu? En blijkbaar wilde de Heer ons iets leren. En een van de dingen die we moesten leren in dit proces was luisteren naar wat ik zeg en luister wie ik aanwijs. En we zijn allemaal aangewezen op onze eigen plek. Elke oudste, ikzelf ook, we zijn allemaal, is het bevestigd door God aan onszelf en aan anderen, aan de gemeente ook. Dit is goed, dit is mijn plan. Vertrouw mij maar. Op het moment dat we bezig waren met het zoeken naar mensen die oudste zouden kunnen zijn van deze pilaar, sprak God op een bepaald moment heel duidelijk. En soms gaat het tegen logica in. Want is het logisch dat als iemand net een eerste kindje krijgt, dat je hem dan vraagt om oudste te worden? Want dat vraagt toch al zoveel. Is het logisch? Het is toch veel wijzer om te zeggen, hey, doe dat nou niet. Of in ieder geval nog niet. Verschillende mensen kwamen met een terechte zorg naar ons toe van, is dit nou wel wijs? Kan dit wel? Maar God had zo, en dat kunnen we echt met de hand op ons hart zeggen, zo duidelijk gesproken door dromen heen, ook naar Jaco zelf toe, heeft hij gesproken op een manier waarin zo duidelijk was, dit is wat God van ons vraagt. En dan gaan we even de logica aan de kant zetten en we gaan ons net uitwerpen. Want we weten dat God dan overvloed aan vissen gaat geven. En juist als het gaat over het zijn, zending, evangelisatie, als je op dat vlak gaat kijken, dan is het zo belangrijk dat we gaan staan in dat stuk wat God ons heeft voorgedaan, wat Jezus ons heeft voorgedaan. A.B. Simpson was de man die missions benadrukte, maar het was ook de man die, wat ook wel in het Engels, de deeper life benadrukte, het leven door de geest. Leven door de geest, leef met de geest, luister naar de geest, doe wat hij zegt en ga dan. Die twee elementen. Die horen heel dicht bij elkaar. En ik geloof als we dit met elkaar gaan leren en steeds weer gaan ontdekken. En dat ook Jaco dat steeds meer gaat ontdekken. Ik zit steeds daar te kijken. Jaco was daar, maar is de opname al geweest? Of, nou hebben we wat gemist namelijk. Oh, daar. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Jaco, je gaat wel steeds verder weg. Oké. <Okay. laughs> Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, Jaco. En dat geldt voor ons allemaal. Als de Heer spreekt, als de Meester spreekt, werp je net uit en haal de vissen binnen. Laten wij de vissen voor het koninkrijk binnenhalen. Want kijk eens om je heen in de stad of het dorp waar je bent, er is een overvloed. Het enige wat je hoeft te doen, is vaar naar het diepe water. Dat is het diepe water waar jij niet kunt staan. En werp je net uit, daar waar jij denkt dat de vissen veel te diep zwemmen. Maar op het moment dat jij gehoorzaam bent, en dat is het mooie, is het niet zo dat Jezus op dat moment wist dat daar een school vissen zwom aan de oppervlakte. Nee, Jezus wist op het moment dat jij je net daar uitwerpt in gehoorzaamheid, dan zal er vanuit de hemel een kracht komen die de vissen het net instuurt. Dus op het moment dat jij in gehoorzaamheid nog niet ziet, maar wel doet, zal God ervoor zorgen dat de vissen de netten inzwemmen. En dat geldt voor ons allemaal op de plek waar jij en ik gesteld zijn. Als we maar geloof hebben en als we maar vertrouwen tegen alle menselijke logica in. En zo mogen we met elkaar verder. En mogen we met elkaar als gemeente ook weer verder. En mogen we Jezus verheerlijken. De hoop voor de volken. Halleluja. Amen. Amen. Mag ik met elkaar een lied zingen? Machtige Heer, grote Verlosser. Vader, ik bid zo op dit moment Dat we met elkaar doordrongen mogen zijn van het feit dat u degene bent die alles in handen heeft. En Heere Jezus, we danken u dat u het fundament bent onder ons bestaan. Dat wij mogen leven door u en dankzij u. En ik bid dat we altijd durven gehoorzaam te zijn aan wat u zegt. Zoals Petrus dat deed, tegen alle logica in, midden op de dag, in het diepe water een net uitwerpen. En dat u op dat moment zorgt dat er vissen zijn. Heer, zo bid ik dat wij gaan leren om tegen alle logica in, u gehoorzaam te zijn. En dan weten we, dan geloven we en dan vertrouwen we, dat u zult voorzien dat er overvloed zal zijn van vissen. Van mensen die gered zullen worden. Die het koninkrijk van God mogen binnengaan. Die eeuwig leven mogen ontvangen. En ik bid zo, Heer, dat u ons daar als gemeente in mee gaat nemen. In Jezus' naam.